BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
Welkom. Wat fijn dat je er bent. Goed dat je weer luistert naar BNR Beurs. Oh, ik denk dat jouw moeder helemaal trots thuis nu zit, Maxime.
Hij heeft gewoon een jingletje gekregen.
Leuk, hè?
Ja, hartstikke leuk. Het is dinsdag 20 februari, de dag dat een bedrijf van Elon Musk met, je raadt het niet, goed nieuws kwam.
Met je gedachten een computermuis besturen. Dat is gelukt met hulp van een hersenchip van Neuralink. Vorige maand werd de hersenchip geïmplanteerd bij een proefpersoon. En Neuralink-oprichter Elon Musk laat nu weten dat diegene volledig hersteld is van de operatie. En dat de chip dus werkt.
Ja, de AEX had geen lekkere dag. 0,9% naar beneden op 848 punten en een beetje gesloten. Wie wel een goede dag heeft en ons komt helpen vandaag is Luc Holtappels van ING Investment Office. Hij is onze gast vandaag. Straks hebben we het over Philips. De man die achter de schermen alle chaos in goede banen moet leiden, die blijft langer aan. Maar maakt dat je aandeel ook interessanter? Nou, dat hoor je zo. Eerst ander nieuws.
Ja, en dat is slecht nieuws voor ASR. Die moeten 3 miljoen euro boete betalen aan de Nederlandse bank. Gaat om een boete voor KNAP, de bank die ze overnamen tijdens de samenvoeging met Aegon. En die ze deze maand nog verkochten aan een Oostenrijkse partij. KNAP krijgt de boete omdat ze hun kredietrisico's niet goed hebben beheerst. En dat was specifiek vanwege de manier waarop ze tussen 2019 en 2022 hun leningen hadden geregeld. Toen werkten ze met leenplatforms waarbij vragers en aanbieders bij elkaar werden gebracht. En dat was een overtreding op de wet van financiële toezicht, zegt DNB. KNAP gaat niet in beroep. Ze hebben ondertussen het proces rond de leningen al verbeterd, zeggen ze. Luc, is dit pijnlijk voor ASR en Aegon dat ze nu moeten opdraaien voor een bank die ze deze maand nog van de hand hebben gedaan?
Ik denk in principe was het denk ik wel een leuke move van hun om dit in ieder geval zo aan te kopen. Hè? Dus ja, uiteindelijk is het toch altijd een beetje aankijken hoe het dan uitpakt. Op zich is dit misschien geen positief signaal, maar we moeten het niet meteen te veel waarde aan hechten, denk ik. Hè?
Dan wil ik het hebben over het Britse Barclays. Een verlies in het vorige kwartaal van dik 100 miljoen pond, terwijl een jaar eerder er sprake was van een winst van 1 miljard. Ze moesten heel veel meer geld uitgeven, zag er allemaal minder uit dan waarop was gerekend. Maar de aandeelhouders zijn blij, de koers ging flink omhoog, want Barclays zegt dat ze flink gaan besparen. En dat ze aan de andere kant geld gaan uitgeven aan de aandeelhouders wel te verstaan. Tussen nu en 2026 gaat het 10 miljard pond, dat is gewoon ruim 11,5 miljard euro naar de belegger, in de vorm van, jawel, is het weer, dividend en opkoop van eigen aandelen. Dat is iets wat we de afgelopen weken natuurlijk heel veel voorbij zien komen, Luc. Daardoor zijn die slechte cijfers wel gelijk vergeten, maar snap je het ook dat ze alsnog zo, wop.
Nou, als je kijkt naar de doelen die Barclays zichzelf heeft voorgesteld, hè, dan is dat toch ook al meerdere jaren voornamelijk dat ze dat gat willen dichten, hè, in waarderingen ten opzichte van andere Europese concurrenten. En ja, in die zin is een bericht als dit altijd iets wat echt wel goed ontvangen wordt. Hè. Dus in die zin helpt dat wel. En ja, als je dan kijkt naar de cijfers, die waren wel wat minder. Dus ze moeten de komende jaren wel nog maar waarmaken. Ja, dus het moet nog maar blijken. Maar ja, als je kijkt naar de vooruitzichten, die waren op zich wel goed. Hè. Ze hadden een beetje strategiewijziging. Hè, dat ze van 3 naar 5 divisies gaan, iets meer focus. Mm-hmm. Het bericht dat ze zeg maar dus gewoon geld naar aandeelhouders gaan toesturen. Ja, die twee factoren die hielpen gewoon heel erg mee om in ieder geval vandaag die waardering weer iets te dichten. Dus,
ja, dan nog even over de filmindustrie. Je zou er bijna een dramaserie van kunnen maken. Sony zou toch weer in gesprek zijn met het Indiase Zee Entertainment. De twee waren sinds 2021 al aan het kijken of ze hun activiteiten in India konden combineren, toen afgelopen maand de stekker eruit ging. Sony was namelijk niet tevreden over de voorwaarden. Dat vond Zee niet leuk. Die eiste een afhaakboete van $90 miljoen. En ze stapte naar de rechter. Maar nu hebben de partijen elkaar toch weer gevonden. Er zijn meerdere gesprekken geweest. En vooral Zee Entertainment profiteert van het nieuws op de beurs. Het aandeel schoot zo'n 7% omhoog.
Donald Trump dan, die moet honderden miljoenen aftikken vanwege fraude. De ene keer overdreef hij hoe rijk hij wel niet was. De andere keer stelde hij dat juist weer enorm naar beneden bij. Wat hem op dat moment het beste uitkwam. Maar hij heeft de financiële klappen gemaakt met een gouden schoenenlijn. De zogeheten Never Surrender High Tops. Die werd afgelopen weekend op een sneakerbeurs gepresenteerd.
This is something I've been talking about for 12 years, 13 years. And I think it's going to be a big success. That's the real deal.
Heel veel boergeroepen op de achtergrond. Exclusieve schoenen en oplagen van maar 1000 stuks. Je moet er $399 voor neertellen. Gruwelijk lelijk.
Echt heel lelijk. Echt heel lelijk.
Maar wel zo uitverkocht. En die schoenen die worden nu weer aangeboden en blijken flink geld waard te zijn. Denk jij dat die schoentjes een goede investering zijn, Luc? Ja, als sneakerliefhebber?
Ja, ik heb echt geen idee, eerlijk gezegd.
Heb je niet gezien?
Kijk, deze hele aankondiging van meneer Trump, ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet denken, weet je wel. Laten we zien hoe het uitpakt. Maar ja.
Het is ook heel flauw, want als je ze niet hebt gezien en ook niet dit bericht hebt meegekregen, want ik zat op eBay te kijken. Ze doen nu tussen de $1500 per paard tot zelfs $45,000. Ja. Ja, dan is het misschien wel een goede investering.
Het is wel een relatief kleine markt, denk ik.
Voor de beeldvorming, het zijn echt gouden schoenen met een Amerikaanse vlag. Het is echt, echt gruwelijk lelijk.
Ja, en toch zijn de gekken.
Wie weet zijn er her en der wat rijke republikeinen die hem een steuntje in de rug willen geven Lectors op deze manier.
De grootste supermarktketen van de wereld gaat de strijd aan met de grootste webwinkel van de wereld. Je hoort zo wie die slag gaat winnen. Zijn termijn wordt verlengd. Hij blijft langer de grote man achter de schermen bij Philips. Ik heb het over Feike Sijbesma. De man die nog eens 4 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen is. De man die als CEO DSM liet groeien, kwam bij Philips in een van de meest turbulente periodes terecht. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het vervroegd afscheid nemen van topman Frans van Houten, probeerde de slaapapneu-affaire onder controle te krijgen en speelde een rol in het binnenhalen van groot aandeelhouder Exor. Dat Sijbesma langer blijft is een goed besluit. Dat zegt Jo Smets van de Vereniging van Effectenbezitters tegen BNR Beurs.
Hij staat natuurlijk meer op afstand dan in zijn tijd bij DSM. Hij gaat nou echt voor de langere lijn. Hij is toezichthouder. Maar bij een aantal zaken zal zijn rol absoluut groot zijn geweest. Je noemt al inderdaad Exor, het binnenhalen van een grote lange termijn aandeelhouder. Er was door de gedaalde koers van Philips behoorlijke onrust. Men was bang dat er een partij Philips voor een koopje zou wegtrekken. Misschien een partij die minder op had met de koers van Philips. Nou, Exor is binnengekomen. Dat heeft voor een bepaalde stabiliteit gezorgd. Daar zal hij zijn rol absoluut in gespeeld hebben. Dat is echt iets waar de president-commissaris zich wel mee bemoeid heeft. En verder is het iemand die erg stuurt nog steeds op cultuur, op duurzaamheid. Zaken waar Philips zich op wil voorstaan en waar hij ervaring heeft om dat op lange termijn door te trekken. Dus wat dat betreft, zijn rol is niet te onderschatten. Tegelijkertijd heeft hij ook een topman aangesteld uit de eigen gelederen. En ja, daar is een bepaalde rolverdeling. Hij is natuurlijk wel iemand van statuur. En het is aan Jacobs, de CEO, om zijn rol daar ook in te pakken. Dus ik neem aan dat tweespan de komende jaren goed moet functioneren.
En zegt Joost Smets van de VEB, wij denken dat hij het vertrouwen terug kan brengen in Philips. Ja, denk je dat ook, Luc, dat Sijbesma het vertrouwen weer terug kan krijgen?
Nou, ik denk in ieder geval dat Philips wel een goede aan hem heeft, in de zin van dat het wel echt een zwaargewicht is. Hè? En als je kijkt wat er de afgelopen jaren bij Philips allemaal heeft gespeeld, met name dan die slaapapneu-affaire, dan is dit wel een soort man die je nodig hebt, zoals net ook al een beetje werd aangegeven. En kijk, die beurskoers van Philips is natuurlijk enorm afgestraft. Volgens mij was de bodem eind 2022 of zo. Maar je ziet toch langzamerhand al wel een beetje het vertrouwen van beleggers iets terugkomen. Hè? Het is wel in 2023 wel toch wel aardig wat hersteld. En ik denk dat deze meneer er zeker aan heeft bijgedragen. En ja, het feit dat hij opnieuw wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, dat betekent toch wel dat ze ook dat het bedrijf ook wel echt vertrouwen in hem heeft.
Heeft één man echt zoveel macht achter de schermen?
Nou, kijk, je zegt achter de schermen. Ik denk door alles wat heeft gespeeld
is
bij Philips.
Achter de schermen?
Nee, hij is ook een klein beetje misschien op de bestuurdersrol moeten stappen. Ook omdat er een CEO-wissel is geweest, hè, in die periode. En door die slaapapneu-affaire. Mm-hmm. Exor heeft hij een hele grote rol in gespeeld. Dus de vraag is ook een beetje in hoeverre heeft hij opgetreden echt achter de schermen. Hij is natuurlijk opnieuw aangesteld als voorzitter van de RVC. Die controleren het bestuur en die werken over het algemeen op de achtergrond. Maar ik denk dat hij ook wel toch echt actief bezig is geweest om Philips, zeg maar, die schwung te geven om weer de goede kant op te gaan.
En dat was ook echt nodig. En hij tekent dus bij voor 4 jaar. Aan jou de vraag, hoe gaan die komende jaren eruit zien? Want dat zal ook niet heel gemakkelijk worden.
Gemakkelijk zal het denk ik niet zijn, inderdaad. En ja, als we gaan kijken naar de komende 4 jaar, moet je ook een beetje terugblikken met wat ze al gedaan hebben, hè, de afgelopen jaren. Want ja, sommige dingen zijn niet goed gegaan, maar ze zijn de afgelopen jaren ook wel al bezig geweest om toch wel meer focus, zeg maar, te doen op wat zij denken in ieder geval dat ze goed in zijn. Dus die medische apparatuur. En ze hebben wat divisies afgestoten. Of die huishoudelijke takken afgestoten. En die welke was het? De lichte divisie is afgestoten. Ja. Dus die focus was eigenlijk al aangebracht. Toen wilde het herstel zich eigenlijk net gaan inzetten. En toen kwam die affaire carrière tussendoor, weet je wel. Dus nou, daar is nu naar de schikking over getroffen. Hopen dat ze zich dat achter zich kunnen laten. En dat de weg omhoog weer terug gevonden kan worden.
En nu wordt gesproken over dat tandem, hè? Roy Jacobs en Feike Siebesma. En dan is het dus niet meer de man achter de schermen, maar die gaat echt naast hem staan. Dan heeft hij dus best wel macht en kan die Philips echt vooruit helpen de komende jaren.
Ja, zeker. En ik denk dat ook om hem die macht te geven, dat dat ook misschien niet zo'n slechte keuze is. Hè? Omdat het zo'n ervaren bestuurder is. Volgens mij is hij inmiddels 65 jaar, zit al 40 jaar in het bedrijfsleven. Heeft dus de hoogste positie bij DSM bekleed. Heeft ook bij Unilever een hoge rol gezeten. Gewoon een man met heel veel ervaring. Dus ik denk wel dat dat een beetje de perfecte man is om zoiets nu aan te pakken.
En als je kijkt naar Amerika, 65 is piepjong, want je kan ook dik in de 80 zijn en het niet helemaal al meer op een rijtje hebben.
Zo had ik het nog niet eens bekeken.
En dan was je de president van de Verenigde Staten.
Daar kunnen ze nog langer door, ja.
Hey, dan gaat het natuurlijk ook over groei. Kunnen we ergens de komende 4 jaar ook weer aan groei denken? Want ze hebben natuurlijk dat verkoopverbod in de Verenigde Staten. We weten niet hoe lang dat stand houdt.
Nee, dat is nog onduidelijk. En ik denk dat het ook mede daarom lastig is om echt concreet te kijken hoe de groei zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Ik denk het belangrijkste voor Philips is nu om eerst eens te focussen op het herstel van vertrouwen. Dus even niet nog meer lijken uit de kast. Gewoon consistent presteren, zeg maar. Gewoon in lijn of boven verwachtingen gaan zitten. Gewoon goede bedrijfsvoering doen. Kosten hebben ze al wat in gesneden natuurlijk. Hè, met 2 ontslagrondes iets meer dan 1 jaar geleden. Dus in die zin gaat het wel de goede kant op. Ze moeten nu alleen even gewoon in rustig vaarwater komen, het wagen maken en die groei komt dan later wel.
Ja, dat hopen Jacobs en Siebesma ook natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Opvallend nieuws voor jou, luisteraar van BNR Beurs. Nederlanders hebben 4,7 miljard euro aan beleggingen gecashed het afgelopen kwartaal. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. En dat is een record. Vooral in december waren beleggers hard bezig hun beleggingen weer in echt geld om te zetten. 3,4 miljard euro maar liefst. Het gaat dan grotendeels over posities in beleggingsfondsen en in aandelen in beursgenoteerde bedrijven die ze van de hand deden. DNB weet niet hoe ze dit record moeten verklaren. Volgens de bank kan het van alles zijn, van winst pakken tot geld nodig hebben voor andere uitgaven of zelfs het aflossen van hypotheken. Luc, heb jij wel een duidelijke verklaring waar dit nou aan kan liggen?
Ja, ik las dit vanochtend en ik zag heel veel verschillende verklaringen en ook teksten van we kunnen niet in de hoofden van mensen kijken, dus we weten het niet. Maar volgens mij is dit gewoon fiscaal, denk ik toch? Dat je net voor het einde van het jaar, zeg maar...
Dat zou echt de meest
Maar nog een record.
Ja. Dat... Tenminste, dat is wat je links en rechts dan wel eens hoort. Ik denk dat dat een mogelijke verklaring is. Maar goed, dan herhaal ik ook maar die zin. Ik kan ook niet in de hoofden van mensen kijken. Maar dit was ook specifiek voor Nederlandse beleggers, stond erbij. Hè?
Ja.
En dan hebben we hier natuurlijk met box 3 een hele hoop gesteggel, zeg maar. Dat is niet in elk land het geval, hoe die vermogensbelasting werkt. Dat we nu, zeg maar, op belegd vermogen meer... meer belasting gaan heffen. Dus ik, toen ik dit vanochtend las, was dat het eerste wat ik dacht. Ik weet niet of het zo is, maar...
Familie Holtappels heeft alle beleggingen nog niet van de hand gedaan.
Ja, nee, ik heb het allemaal netjes aangehouden, want we beleggen voor de lange termijn. Hè?
Dus... Heel goed.
BNR Beurs.
Ja, we lachen hier, maar ze huilen een klein beetje vol. De Dow Jones staat 0,3% lager. De S&P 500 verliest 0,8%. De Nasdaq zelfs 1,5%.
Ja, Jelle, pak de kwasten, de verfpot en de hamer erbij.
Oh jee.
We gaan het hebben over doe het zelf, jouw favoriete bezigheid, mm-hmm, in je vrije tijd. Want ook Home Depot kwam vandaag met cijfers. Daar werd met enige huivering naar uitgekeken. Want sinds de pandemie voorbij is, hebben veel mensen het gereedschap thuis toch weer neergelegd. Maar die cijfers, die vielen best wel mee. De verkopen lieten nog wat te wensen over, namen met 3% af. Maar de omzet was boven verwachting, bijna $35 miljard. En de doe-het-zelf-keten kijkt met opgeheven hoofd naar de toekomst. Want ze zien nu zelfs weer een kans om te gaan groeien, zegt de CFO. Hm. Ze denken dat die verkopen weer gaan bijtrekken en ze willen 12 nieuwe winkels openen dit jaar. Luc, er zitten wat tegenstrijdigheden in die cijfers. Meer omzet, minder verkopen, wel dan weer lagere prijzen dan een jaar geleden. Zijn die resultaten nou goed of niet? En wat moeten we hiervan maken?
Nou, die resultaten die zijn op zich goed, of de laatste tijd weer goed. Ik denk als we naar 2023 kijken, is dat aandeel, als je het vergelijkt met de sector en met duurzame consumentengoederen, wel iets wat afgebleven. Maar de laatste tijd begint dat toch alweer wat op te krabbelen. En ik denk dat dat komt omdat het toch vooral een verhaal is van de Amerikaanse huizenmarkt. Kijk, als er meer transacties plaatsvinden op de Amerikaanse huizenmarkt, dan gaan mensen ook meer aan hun huis doen. Hè? Want als je een nieuw huis aankoopt, dan wil je dat verbouwen of dan ga je daar iets mee doen. En toen we zagen dat die rentes toch fors waren opgelopen, enkele jaren of een jaar geleden, ja, dan zie je toch wat minder transacties op die huizenmarkt. En nu die piek is geweest, rent veel mogelijk wat gaan dalen, zie je die transacties ook weer iets aantrekken. En dat sijpelt denk ik ook door in die cijfers van Home Depot. En dat zie je dus ook terug in de beurskoers. Dat ze toch weer een kleine inhaalslag aan het maken zijn.
Ja, zelf fan van klusaandelen of totaal niet?
Nou, ik fan van de aandelen is een ander verhaal. Het klussen is een tweede. Ik ben zelf niet zo klusser in ieder geval. Maar zolang de bedrijven goed presteren...
Dan is dat niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Of je...
Misschien wel, ja.
En de familie Walton dan, de rijkste familie van de wereld... is nog rijker. Hun aandelen Walmart stijgen op dit moment namelijk met 3%.
BNR Beurs.
De grootste retailer van de wereld, Walmart dus, heeft de verwachting van analisten overtroffen. Tijdens de feestdagen vulden klanten hun winkelwagentjes weer massaal bij de supermarkt. De omzet kwam in het vorige kwartaal uit op zo'n 173 miljard dollar, een plus van bijna 6%. Maar niet alleen drukte in de fysieke winkels, ook werd er geshopt in een webwinkel. En die behaalde een mijlpaal. Voor het eerst daar in een jaar tijd meer dan 100 miljard dollar aan omzet binnengehaald. En ze kondigde ook nog een overname aan.
And also announcing it's purchasing TV maker Vizio for $2.3 billion or $11.50 per share in cash and debt officially.
Vizio, nooit van gehoord. Wat hebben ze precies gekocht voor die 2,3 miljard, Maxime?
Ja, dat is een tv-maker, als in ze maken de apparaten. Uh-huh. Walmart verkocht al jaren de toestellen van Vizio. Maar met deze overname kunnen ze er nog meer geld uit gaan slaan. Want die smart tv's van Vizio die werken met een besturingssysteem... waar advertenties in zitten. En daar kan Walmart nu weer een aardig centje aan gaan verdienen. Voor de adverteerders moet het ook positief zijn, denkt Walmart. Want die krijgen door de overname weer een groter bereik. Zo willen ze beter gaan concurreren met bijvoorbeeld Amazon, die ook flinke inkomsten haalt uit die advertentietak.
Is dat een slimme overname van Walmart, Luc?
Ja, ik las het inderdaad vanmiddag dat deze overname er ook bij is aangekondigd. En jij kon het net heel mooi uitleggen, zeg maar, waar die extra inkomsten dan in zitten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik drie keer moest lezen van hoe zit dat dan? Hè? Je neemt een televisiemaker over en dan krijg je meer, zeg maar, van zo'n daar meer inkomsten uit.
Ik laat ook altijd Maxime alles voor me lezen, dan snap ik het in één keer.
Nee, weet je, ik denk los van wat ze aankopen, dat het gewoon een mooi teken is dat ze nog steeds bereid zijn om meerdere overnames te doen. En dat laat ook wel zien dat ze nog steeds bereid zijn om te groeien. En dat zie je bij Walmart gewoon in de lopende band terug. Dus,
Ja, ze concurreren met Amazon dus op streaminggebied, maar ook online. Ze zijn dus een grote retailer dan Amazon. Is de oude Walmart op weg om deze tech-concurrenten in te gaan halen?
Nou, we hadden het er net al even over. Ik denk dan bij nog wel een heel, dat is een hele weg te gaan natuurlijk. Maar je ziet bij Walmart gewoon wel dat ze gewoon altijd eigenlijk een bovengemiddelde groei laten zien. En ja, wat zij denk ik gewoon heel goed doen ten opzichte van ook andere concurrenten meer in die retail segmenten, bijvoorbeeld zo'n Target of zo, is gewoon echt die focus op toch wat goedkopere en midsegment producten. Daardoor die bovengemiddelde groei toch wel kunnen creëren, blijven investeren, overnames doen. En dat is iets wat beleggers gewoon heel interessant vinden. Maar ja, als je echt gaat concurreren met Amazon. Je kunt concurreren met Amazon op e-commerce. Hè? Dat doen ze dan misschien wel leuk. Maar Amazon
is natuurlijk peanuts. Precies. Maar toch, ze zijn nu rond de 500 miljard waard. Amazon is 1700 miljard. Dus zeg maar, keer drie moeten ze. Nvidia hadden we ook nooit verwacht dat ze zo'n enorme groei...
Keer drie vindt ook niet heel bizar ver weg eigenlijk.
Nee, ja, als je het zo bekijkt. Maar dan is Nvidia natuurlijk wel een enorme uitschieter. Nee, kijk, Walmart, dat blijft natuurlijk wel gewoon een enorm grote retailer. Dat zou je niet direct moeten vergelijken, denk ik, met enorme techjongens natuurlijk. Maar blijft wat mij betreft zeker een leuk aandeel. En zit in Amerika ook in een goede hoek. Want de economie daar, die blijft ook maar doorlopen. Hè, en daar profiteren zij natuurlijk ook van.
Dus, ja, goed dat je zegt. Want even over die cijfers. Veruit de meeste inkomsten die haalt Walmart uit de Amerikaanse supermarkten. Staan die er nog steeds goed voor?
Ja, kijk, als je Amerikaanse economie, die loopt gewoon altijd... is eigenlijk altijd goed door blijven lopen. Hè. Er is heel lang gepraat over een recessie... en of er nou een harde landing kwam of een zachte landing. Nou, uiteindelijk is er niet echt een landing gekomen. En dat zie je ook terug bij de uitgaven van consumenten bij Walmart. Want ik denk in die zin dat Walmart best wel een goede afspiegeling is... bij hoe het algemene patroon van consumentenbestedingen eruit ziet. Daar kun je zoveel verschillende dingen kopen. Weet je wel, als bij Walmart de omzet stijgt... dan zegt dat ook wel iets over de economie. En dat zie je daar dus, ook wel terug.
Amazon is een aantal jaar geleden naar Europa gestapt. Is dat ook een stap die Walmart zou kunnen gaan maken?
Oeh, goede vraag. Ik weet eigenlijk zo niet. Ik heb een beetje het idee of het eerste wat in mijn hoofd te binnen schiet... is als ze dat hadden willen doen, dan hadden ze het denk ik al gedaan. Weet je wel? Want ze zijn zoveel investeringen aan het doen. Ze zijn daar zo groot. Dus waarom ze dan niet die stap naar de andere kant van de oceaan maken? Ja, misschien toch gewoon het vertrouwen in de kracht van de Amerikaanse economie... en de focus daarop willen houden. Maar het zou een interessant idee kunnen zijn voor de toekomst. Ja.
En nog even, want jij zette net uit één van... je kan daar echt uit opmaken hoe die Amerikaanse consument uitgeeft, hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. Hoe staat die Amerikaanse economie ervoor als je dus kijkt naar die cijfers van Walmart?
Ja, die cijfers die zagen er gewoon goed uit. Hè. Die verrasten ook positief. De outlook zeg maar, voor de toekomst die was ook weer positief. En niet alleen de cijfers van het bedrijf Walmart zelf, maar dus ook over de economie zelf. Die zien er de afgelopen maanden eigenlijk gewoon steeds goed uit. Volgens mij was er laatst één klein minnetje in wat retailverkoop of zo, wat iets lager uitkwam dan verwacht. Maar over het algemeen is er niet echt een wolkje aan de lucht. En dat zie je ook wat terug bij andere retailers, hoor. Dus ik denk dat dat wel de goede kant op blijft gaan.
En denk jij dat Jerome Powell van de Fed driftig mee aan het lezen is met die outlook van Walmart? Want gaat Walmart naar beneden, dan gaat misschien die Amerikaanse economie ook naar beneden. En daar moet hij toch een beetje in letten.
Ja, interessante gedachte. Dat zou misschien wel een soort van indicator kunnen zijn, ja, over hun om op te sturen. Maar zij kijken natuurlijk veel breder. Maar ik denk dat voor economen aan zich Walmart wel een mooie afspiegeling is om naar te kijken.
Dat is ook een beetje een omslachtig bruggetje naar de vraag. Zijn zij positief over de komende tijd? Of ben jij positief over de outlook voor Walmart?
Ja, in zekere zin wel. Kijk, je vergelijkt Walmart toch vaak met retailers over de hele wereld. Hè? Als je kijkt naar Walmart, hoe dat bedrijf er nu voor staat, dan is het toch wel aan de duurdere kant gewaardeerd. Dat wel. Ik dacht tegen 24 keer de winst of zo. Maar op zich zit nog aardig dividendrendement op van 1,5% uit mijn hoofd. Groeiverwachtingen zijn ook stabiel. Dat is ook heel prettig, hè? Dat er niet te veel fluctuatie zit, maar gewoon stabiele groeiverwachting. Dus op zich ziet dat bedrijf er goed uit. En ja, als je het dan vergelijkt met concurrenten, bijvoorbeeld hier aan onze kant, en Ahold of zo, dat is echt iets meer een value stock. Ik denk Walmart is ook aantrekkelijk omdat het echt een beetje ook als groeibedrijf wordt gezien. En dan hebben we het hier over die overname van net, hè, ook omdat ze echt nog willen groeien. Ja. Dus op zich wel aardig enthousiast over het aandeel, ja.
De dag die je wist dat zou komen is bijna eindelijk hier. Nog één nachtje slapen voor de jaarcijfers waar iedereen op wacht. Het is zover. We krijgen de cijfers van Nvidia. De belichaming van exponentiële groei het afgelopen jaar. De chipontwikkelaar geniet met volle teugen van de ontwikkelingen van AI, want zij produceren de chips die de kunstmatige intelligentie zo intelligent maakt. Afgelopen kwartalen verpulverde Nvidia keer op keer de verwachtingen van analisten, maar kunnen ze dat weer doen? Eén ding is zeker, aan de vraag zal het niet liggen, want zo ongeveer alle grote techbedrijven willen AI-chips en Nvidia heeft zo'n 95% van de markt in handen. Ook in Nederland gaat het cijferseizoen over AI, namelijk met Wolters Kluwer. Het databedrijf wil AI gebruiken als aanvulling op de zoekmachines in hun databases. En beleggers geloven die beloftes van de voormalige uitgever, want het aandeel steeg in een jaar tijd ruim 40%.
Dit was de BNR Beurs van dinsdag 20 februari, waarin we het hadden over boodschappen en beademingsapparatuur. Over de miljarden die Amerikanen met z'n allen nog steeds online en offline stuk slaan. Er lijkt maar geen rem op de uitgaven te zitten. En bij Philips kunnen ze rustig ademhalen, want Feike Siebesma gaat nog een keer 4 jaar de boel bij Philips in de gaten houden, waardoor ook beleggers op adem kunnen komen. We danken Luc Hoptappels van ING Investment Office. Dankzij hem konden we even bijkomen van deze drukke beursdag. Goed dat je er was.
Ja, en wij zijn er morgen weer met een nieuwe BNR Beurs. Hopelijk luister je dan ook weer.
Tot morgen.
Joe.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.